Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwig leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 80 en daarvan het 9e en 11e vers. Psalm 80 vers 9 keer: weder, o God, de legermachten. En het 11e: behoud ons, Heere der legermachten. 9 en 11 van Psalm 80. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja. We lezen daaruit het 61ste hoofdstuk. Jesaja 61. Daarna zingen wij op Psalm 85 het 4e vers. dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet en wat er verder volgt. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 61 is de schriftlezing. We zingen Psalm 85 vers 4 en doen daarna belijdenis.
De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamten en schanden zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook onze belijdenis gegrond, zoals we die kunnen vinden in de Heidelbergse catechismus. We zijn al enige tijd bezig met de overdenking van zondag 33. Vanmiddag willen wij vraag en antwoord 90 lezen. Vraag en antwoord 90 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd: wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God, door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. We willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze kerkdienst. Grote, eeuwige en volzalige God in de hemel, ook deze middag zoeken wij uw heilig aangezicht in onze gebeden. Om uw zegen te bidden over deze kerkdienst die we weer mochten beleggen op deze rustdag. En we bidden u, Heere, wilt u uw zegen verlenen in alles wat wij doen. In onze gang naar de kerk, in onze kleding voor de kerk, in ons zingen, in ons bidden, in ons horen naar de zegen die uitgesproken is, in het belijden van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, in het bespelen van het orgel, in alle werkzaamheden die plaats hebben gevonden ter voorbereiding van de dienst. Heere, laat alles, maar dan ook alles, tot eer en verheerlijking van uw grote naam zijn. Geef ons een diep besef, Heere, waar wij zijn. Als we met twee of drie, en wij zijn met veel meer, in uw naam bijeen vergaderd zijn. Daar bent u in het midden. Als we de psalmen zingen, door u geïnspireerd, aan ons gegeven, die lieflijk zijn, harten treffen. Laat het niet anders zijn dan dat, Heere. Neem de sleur en de slentering uit onze kerkgang weg. En geef het wonder te verstaan dat u nog een huis des gebeds voor ons heeft en dat daar het woord geopend mag liggen, dat daaruit gepredikt mag worden, dat we bij de hand mogen genomen worden door de kerk der eeuwen die verstaan heeft wat u in de waarachtige bekering in de schriften tot ons te zeggen hebt. En nu we voor de derde maal daarbij stil zullen staan, Heere, willen we u bidden om uw genade en om uw geest. Dat we niet alleen voorwerpelijk de betekenis mogen verstaan wat u bedoelt als u zegt: bekeert u. En dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat het niet alleen is dat hartelijke leedwezen dat wij u door onze zonden vertorend hebben. Maar ook dat wat vanmiddag de aandacht vraagt. een hartelijke vreugde in u. En dat door Christus. Heren, dat is niet iets wat in ons eigen hart zomaar aanwezig is. Daarom zijn we deze kerkdienst ook begonnen met te vragen of dat u wilt wederkeren. Keer weder, o God de legermachten. En behoud ons, Heren der legermachten. Bekeer gij ons, want dan pas zullen wij bekeerd zijn. Behoud gij ons, dan pas zullen we behouden zijn. Trek gij ons, dan alleen zullen wij u nalopen. Heren, doe het ons verstaan dat het werk van de waarachtige bekering een werk van u is. Dat bij u begint, in u begint, in uw deugden, in uw eeuwig welbehagen. Dat u er een behagen in hebt om wel te doen aan mensen die u de rug en de nek hebben toegekeerd. En nooit van plan zijn om ook maar één stap terug te doen op de weg naar u toe. Maar dat gij al zo lief de wereld, die onbekeerde schepping, gehad hebt. Dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. En Heere, geef dat wij nooit zullen rusten voordat we in hem gevonden mogen worden. En dat het niet alleen de religieuze gevoelens zijn van algemene genade of werkzaamheden met ons eeuwig zielenheil, droefheid over de zonden, maar dat wij zullen zoeken naar de verlossing van de zonden en dat we dat bloed der verzoening toch nodig mogen krijgen. Heren, wilt u dan verder trekken? Mensen die op die toeleidende weg naar u gebracht zijn, verder drijven. Niet doen stilstaan bij die wegwijzers die hen vertellen dat ze op de goede weg zijn. Die wel blijdschap en vreugde kunnen bewerken. Maar waar het leven toch uiteindelijk niet in ligt. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Heere, wilt u dan door uw Heilige Geest het uit Christus nemen en het ons verkondigen. En mensen die u zoeken in het zielsverdriet, bewaren voor het verachten van de kleine dingen, maar toch ook zoeken naar die gemeenschap met u door Christus. Dan zal er ook die blijdschap in u zijn door Christus. Dan zal ook het begin verklaard worden, Heere. Waar al die gevoelens bij ons vandaan komen. De droefheid, de onrust, het gemis. Maar ook de bemoediging en de blijdschap. Die we soms niet verklaren kunnen. Laat het verklaard mogen worden, Heren, bij u vandaan. In God, door Christus. Wil u zo het heilgeheim openbaren, Heren. En geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Zalig maken in ons aller hart en leven. We bidden u dat voor elkaar zoals we hier zijn of thuis mee verbonden zijn aan deze kerkdienst. We bidden u dat, Heren, voor al de arbeid die in uw koninkrijk mag geschieden. Heren, ontfermt is over de kerken. Ook waar wij deel van uitmaken en waar zoveel onrust is. En waar ook onze kerkenraad toch zoveel zorg om heeft en zoveel werk aan besteedt. Binnenkort zal er weer een klassesvergadering zijn. En soms weten we niet meer wat we doen moeten, Heren. Maar laten wij dan ook maar geen plan bedenken, maar wilt u zelf vanuit uw genade, vanuit uw welbehagen ons de weg wijzen. Maar geef dat we getrouw mogen zijn aan uw woord en aan de belijdenis die daarop gegrond is en die door de kerk der eeuwen aan ons is overgeleverd. Bewaar ons voor de tijd van de geest van de tijd. En voor de wereldgelijkvormigheid in ons denken en in ons doen. En bekeer ook, Heren, in onze kerken wat op een weg bij u vandaan is. En daar zo blind voor is. Heren, wij bidden u ook voor het volk te midden waarvan wij wonen. Het land waarin wij opgegroeid zijn, waarin wij een plaats hebben gekregen. De afgelopen week hebben wij onze stem mogen uitbrengen om een nieuwe regering te vormen. En we weten de uitslagen inmiddels en we danken u, heren, dat de staatkundig gereformeerde partij haar zetels mocht behouden. Maar we zijn toch wel verontrust ook dat de christelijke politiek in het algemeen wel zetels heeft moeten inleveren. En het is te vrezen dat er ook hier in Barendrecht zijn geweest die vanwege het asielbeleid van de PVV hun stem daaraan hebben gegeven. Die heel opportunistisch hun stem hebben uitgebracht en misschien wel niet hebben nagedacht bij het feit dat deze partij helemaal niet pro-life is. En dat we onbedoeld al die duizenden kinderen in de moederschoot offeren op het altaar van het asielbeleid. Heere, geef dat we toch mogen inzien dat er maar één partij is die en één politicus is die zegen op zijn werk kan verwachten. Dat is als uw woord wordt geëerbiedigd. Want als dat woord niet wordt geëerbiedigd, wat wijsheid zouden ze hebben, zo hebt u in uw woord gezegd. Dan moet het ook in de komende periode wel weer helemaal misgaan. Daar kan geen zegen op rusten. En we bidden u, heren, voor hen die de taak hebben om een coalitie te gaan vormen, om wijsheid. En we bidden u om genade voor ons land en voor ons volk. En niet alleen voor ons volk, maar ook in Europees en werelds verband. Heel in het bijzonder als het gaat om alle vreselijke noden en zorgen, oorlogen die er zijn. In het Midden-Oosten, Israël en Hamas, Oekraïne en Rusland. En zoveel plaatsen in deze wereld waar zo geleden en gestreden wordt. Heere, ontfermt u zich over deze arme en bloedende wereld. Bijzonder mogen we ook het volk Israël nu opdragen dat nog steeds vervolgd wordt en dat nog steeds ziet dat de volken zich samen verbinden tegen hen. Wilt u, heren, geven dat zij mogen bemerken, dat dat volk mag bemerken, dat u dat volk niet vergeten, niet verstoot, maar de beloften toch ook wilt vervullen door Israël te bekeren, door de Christus der Schriften aan hun hart te openbaren. Zegent u daartoe de evangelieverkondiging onder dat volk. En ook bidden wij u voor allen die vanwege het geloof vervolgd worden en die moeten ervaren dat zij hun bezittingen kwijtraken of in de gevangenis worden geworpen. Kinderen worden afgenomen, opgevoed in staatsinrichtingen. Heren, houd toch vast dat u begonnen bent en wilt u toch van vervolgers toch ook volgelingen maken en sterk hen in deze ontzaglijke moeilijke strijd. Heren, zo zien wij op tot u, ook in het gebed of dat u het zendingswerk in deze wereld wilt zegenen. En geven, heren, dat door dat soms zo moeilijke werk als ploegen op rotsen, toch dat goede zaad in een wel toebereide aarde mag vallen. En dat het waar mag worden wat uw woord ook zegt, dat ze van oosten en westen zullen komen en van noorden en zuiden, uit alle geslachten, talen, naties en volken, om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Wilt u zo het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bekronen, heren. En uw geest toch de vrije loop geven, zodat het weer waar mag worden wat uw woord zegt. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. En dat het bemerkt mag worden, heren, dat uw koninkrijk niet als een nachtkaars uitgaat, maar dat u heerst en regeert en dat u, Heer Jezus Christus, hebt overwonnen. Heren, hoor zo naar onze gebeden. Bewaar ook deze dienst ons voor de zonde en ook voor de boze. Vergeef ons genadig ook al onze schulden. En verheerlijk uw naam, heren, in de prediking, in de harten, in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 68, het tweede, vijfde en zeventiende vers. 68 vers 2, Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Het vijfde, uw hoop, uw kudde woonde daar. En het zeventiende vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 2, 5 en 17 van Psalm 68, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 105, het tweede vers, juicht elk om strijd. Met blijde galmen zingt ten hoogsten vreugdepsalmen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 105, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, je kunt nog wel eens het verwijt horen dat in de rechterflank van de gereformeerde gezinten, waartoe onze gemeente dan ook behoort, dat daar zo weinig blijdschap is. Weinig blijdschap. En het gaat vaak over de zonde. En over Gods toren over de zonde. Over het eeuwig oordeel. En maar zo weinig over de blijdschap. En dan wordt er nogal eens gewezen naar de evangelische richting van het christendom. En daar is veel meer blijdschap. En dat trekt ook heel veel mensen aan natuurlijk. Er zijn er in de afgelopen decennia al duizenden naar de evangelische kant van het christendom getrokken. Want juist vanwege die blijdschap. En dat kunnen we natuurlijk wel makkelijk afdoen. En daar allerlei dingen over zeggen, over die blijdschap. Maar gemeente, ons wordt vanavond wel een spiegel voorgehouden. En dan wil ik niet in de spiegel van de evangelische richting kijken. Maar in de spiegel van Gods woord. En de daarop gegronde belijdenis. Die ons toch ook heel duidelijk maken dat als het gaat om de waarachtige bekering, dat het niet alleen bestaat in de afsterving van de oude mens, het hartelijk leedwezen over de zonde en wat er allemaal bij hoort, maar ook net zo goed de opstanding van de nieuwe mens. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En dat willen we samen met Gods hulp gaan overdenken. De opstanding van de nieuwe mens. Twee gedachten, en dat gaat dan eigenlijk alleen om het eerste deel van het antwoord. Want dat tweede deel, een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven, dat hoop ik dan een volgende keer met u te overdenken, omdat vraag en antwoord 91 daar met name op ingaat. Wat goede werken dan zijn. Dus nu beperk ik mij tot dat eerste gedeelte van antwoord 90. Een hartelijke vreugde in God en een hartelijke vreugde door Christus. Dat zijn de twee gedachten waarin ik met u naar dit thema van de catechismus wil luisteren. De opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God en een hartelijke vreugde door Christus. Aan de hand van de catechismus zijn wij dus bezig met te luisteren naar wat de schrift zegt over dat zo belangrijke thema, de bekering. En het zou te verdedigen zijn, gemeente, om te stellen dat dat misschien wel het belangrijkste thema is van de schrift. De waarachtige bekering, want zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen we dan misschien wel niet altijd dat woord zo tegen, maar wel die zaak van de bekering tot God. De noodzakelijkheid daarvan. Omdat wij mensen zoals we geboren worden, met de rug naar God toestaan en op een weg lopen die bij God vandaan gaat en die uiteindelijk in een eeuwige duisternis zonder God zal eindigen. En daarom laat de Heere het prediken. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Bekeert u toch. Keer weder tot mij. Want dit is het ene nodige. Dit is het allerbelangrijkste. En daarom, zo hebben we gezien, is de Heer Jezus Christus de allerhoogste profeet en leraar. Daarmee begonnen. Zijn allereerste preek, jonge mensen, ging over bekering. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En zijn allerlaatste preek, Odo Olijfberg, toen hij ten hemel voer, ging ook opnieuw over de bekering. Namelijk dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering en de vergeving der zonden. Dat is wat de Heer Jezus noemde het ene nodige. Dat is het allerbelangrijkste, want aan het einde van ons leven, maar eigenlijk al heel ons leven door, gemeente, moet dit centraal staan. Mogen wij nou iets kennen van de waarachtige bekering, zoals de catechismus ons dat op grond van het woord en puttend uit het woord ons laat zien. We hebben de eerste keer stilgestaan bij vraag en antwoord 88, meer gekeken naar de betekenis, wat wil dat woord nou zeggen, bekering, wat bedoelt de Heere daarmee als hij dat zegt. Vorige week ging het over dat eerste onderdeel van wat bekering genoemd wordt, namelijk de afsterving van de oude mens, dat hartelijke leedwezen, dat verdriet over de zonde. En nu vanavond dan dat tweede deel van de waarachtige bekering, de opstanding van de nieuwe mens. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En als we dan zo deze dingen onderscheiden, gemeente, dan zien we al dat daar een enorme tegenstelling in aanwezig is. Een hele grote tegenstelling tussen vraag en antwoord 89 en vraag en antwoord 90. En dan weet u hoe het zit met een mens die tot bekering komt. Er wordt wel gezegd dat is een tweemens. Er zijn eigenlijk twee mensen in één persoon. Paulus spreekt daarom ook over die oude mens. En we hebben gezien wat dat is. Vorige week, de oude mens, of zo u wilt, het vlees. Dat is wat, daar wordt hetzelfde mee bedoeld in de schrift. Het vlees en de oude mens. Die oude mens, daar moet maar één ding mee gebeuren. Die moet niet opgeknapt worden, die moet niet gereformeerd worden. Nee, die moet sterven. Afsterven. En die nieuwe mens, die moet opstaan. In een kind van God wonen dus twee mensen. De oude mens, het vlees, met zijn vijandschap tegen God, met zijn onwil om naar de wet van God te leven, met zijn haat tegen God en de naaste, die er bij tijden ook uitkomt. En in de waarachtige bekering geeft God daar een nieuwe mens naast. En dan begrijpen we wel wat een strijd dat geeft als die nieuwe mens bij die oude mens komt. Die nieuwe mens uit de geest, uit God geboren. Die hartelijk God wil liefhebben. Die een vermaak krijgt in de wet van God naar de inwendige mens, zoals Paulus dat noemt. Die niet wil en ook niet kan zondigen. Er komt een geweldige strijd openbaar tussen deze twee machten, deze twee krachten die tegen elkaar gaan strijden. Vlees en geest, oude, nieuwe mens. En ieder die in beginsel tot waarachtige bekering komt, die weet daarvan. Dat als we werkelijk werk gaan maken met wat ons oude doopformulier al zegt. De oude natuur doden, de wereld verlaten, in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, dan kom je erachter dat je een oude mens hebt en ook bent. En dat er een duivel is en dat er een wereld is en dat er een zonde is. Die je zomaar niet laten gaan. Maar dat er tegengestelde krachten en machten in die ene persoon naar boven komen. En daarom wordt het ook in dit antwoord en deze vraag met tegenstellingen onder woorden gebracht. Droefheid aan de ene kant, verdriet. Maar aan de andere kant ook vreugde, blijdschap. Oude mens, nieuwe mens. Haat aan de ene kant, maar liefde aan de andere kant. En die twee staan tegen elkaar op. Dus de bekering, zo zegt Gods woord en zo spreekt onze belijdenis na, die bestaat uit droefheid, uit verdriet, vanwege de zonde en vanwege Gods toorn over de zonde, vanwege de straf die een zondaar te wachten staat, maar tegelijkertijd ook daarnaast de blijdschap, de vreugde, zoals het antwoord zegt, in God door Christus. En die twee, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Wil er nou sprake zijn van een waarachtige bekering, wil het nou echt zijn, dan zijn er deze twee zaken die in het leven der genade gekend worden. Als er alleen maar droefheid is, als er alleen maar verdriet is over de zonde, als je alleen maar gebukt gaat onder de toorn van God over de zonde, en als dat altijd zo blijft, en als daar nooit iets anders bij komt, dan is dat geen waarachtige bekering, hoe diep dat die droefheid ook gaat. En hoe andere mensen ook naar je kijken misschien. Saul kende ook een droefheid over de zonde. En kijk, wij kennen Saul natuurlijk, dus als die naam doen, dan denkt u natuurlijk al gelijk, ja, nou, dat was natuurlijk geen kind van God. En ja, we weten hoe dat af is gelopen. Nee, zo moet u hem even niet bekijken. Die man, zeker in het begin van zijn ambtsperiode, ieder keek tegen hem op. Niet omdat hij zo lang was, dat ook, maar omdat hij zo ootmoedig was. En er was zelfs een moment dat de mensen zeiden, is Saul ook onder de profeten? Die man die stond zo hoog in achting. De eerste koning van Israël. Samuel had hem lief. Samuel heeft leed over hem gedragen toen God hem verwierp. Saul kende een droefheid over de zonde. Maar geen blijdschap in God door Christus. En we weten hoe het met hem afgelopen is. En datzelfde geldt voor Judas. Ook dat is natuurlijk weer een figuur waarvan je weet van, ach nee, dat was natuurlijk geen kind van God. Maar de discipelen hadden hem hoog staan. Niemand had ooit gedacht dat Judas dat zou doen. De Heer Jezus verraden. Hij heeft in de naam van Jezus geprofeteerd. Hij heeft duivelen uitgeworpen. Wonderen gedaan. En hij had zondekennis. Hij was zo bedroefd, hij schreeuwde het uit. Ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden, maar hij kende niet die opstanding van de nieuwe mens. Hij kende niet dat zicht op God. Hij vluchtte niet naar Christus en er was geen blijdschap in zijn leven. En ook met hem weten we hoe het is afgelopen. Dus een droefheid over de zonde zonder de blijdschap is geen waarachtige bekering. En datzelfde geldt eigenlijk ook andersom. Daar zijn de voorbeelden ook van bekend in de schrift. Mensen die wel terstond het evangelie met blijdschap aannemen. De Heer Jezus noemt het zelf in de gelijkenis van het zaad. Het tijdgeloof. Dat zaad wat in de ondiepe aarde valt en heel snel opkomt. De Heer Jezus zegt dat is net als met mensen die blijdschap kennen. Maar niet in het binnenste van het hart. Simon de tovenaar. Verheugd was hij, blij, zo kunnen we het lezen in Handelingen 8. En Filippus, die viel daarvoor. Een kind van God en een knecht van God. Hij geloofde Simon de tovenaar en hij heeft hem gedoopt. Later bleek wel dat Simon geen echte zondekennis had, geen droefheid over de zonde. Hij werd ontmaskerd door Petrus. Maar ziet u, in de schrift kunnen we de voorbeelden aantreffen. Droefheid zonder blijdschap of blijdschap zonder droefheid. En beiden geen waarachtige bekering. Het is een blijdschap. En dan een blijdschap die wel nader bepaald wordt in onze catechismus, want het is een hartelijke vreugde in God. Een vreugde in God. Dat is een bepaling bij wat dan die vreugde is. Want natuurlijk, wij kennen allemaal wel vreugde. We hebben allemaal blijdschap in ons leven. De een meer dan de ander. Maar toch, er zijn wel momenten dat een mens dus blij is. Over allerlei dingen die God in zijn algemene goedheid ons schenkt. Dat je blij bent vanwege gezondheid, herkregen gezondheid. Blij bent dat je een meisje of een jongen van de Heer hebt gekregen. Blij vanwege het gezin dat je uit Gods hand hebt mogen ontvangen. Blij vanwege je werk, blij vanwege je bezittingen. Ja, de wereld die verblijdt zich natuurlijk in de tijdelijke en in de aardse zaken. En dat doet de onbekeerde mens ook. Hij geniet van de zonde. En op een zondige wijze geniet hij ook van de dingen die God hem gegeven heeft. Hij verheugt zich erover. Maar de catechismus zegt, nee, die echte blijdschap, de blijdschap van de bekering, dat is een vreugde in God. En die kent een mens van nature niet. Een mens is niet van nature zoals die geboren is, blij met God en blij in God. Die is niet blij dat er een God is. Hij denkt ook helemaal niet aan God, want hij zoekt God niet. Al weet hij van zijn bestaan af, maar God bestaat in zijn beleving niet. Een mens zoals die geboren wordt, zo zegt Paulus, die is vleeselijk. En hij doet de wil des vleeses en der gedachten. En hij leeft zonder God en zonder hoop. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die blijdschap in God kent. Er is geen vreze Gods in hun ogen, zo zegt Paulus in Romeinen 3. Al die dingen die zijn er niet. Geen blijdschap in God. Maar gemeente, als er waarachtige bekering komt, dan verandert dat. Dan is er niet alleen droefheid over de zonde, maar dan komt er ook blijdschap in God. Dat gebeurt ook in het allereerste begin van het geestelijke leven. Denkt u maar aan de christenreis van Bunyan. Of misschien nog een beter voorbeeld, de christinnenreis, waarin je dat iets meer aantreft. Als Christiane met haar kinderen nog in de stad Verderf woont, dan is er de droefheid over de zonde. Maar als ze dan bezoek krijgt van verborgenheid, als de Heilige Geest in haar hart gaat werken, als ze bezoek krijgt van buurvrouw Barmhartigheid, dan gaan er allerlei dingen veranderen. Ze krijgt ook een stukje perkament met een belofte van de Heere erop. En dan komen er allerlei veranderingen waarvan Bunyan zegt dat hoort bij het nieuwe leven. Andere taal gaat ze spreken. Ze gaat anders over God denken. Anders over de stad Verderf. Anders over haar man Christen denken. En aan de ene kant bedroefd over de zonde, maar aan de andere kant ook blijdschap dat God nog aan haar denkt. En als we daar zo even de vinger bij leggen, gemeente, zijn dat zaken die ook in uw leven een plaats hebben. Dingen die je herkent. Als nou de vraag gesteld wordt, ben u wel eens blij geweest toen u aan God dacht? Het kan ook zijn zoals Asaf zegt, toen ik aan God dacht, maakte ik misbaar. Maar nou het andere. Ben u wel eens blij geweest als u aan God dacht? Is er wel eens een vreugde in uw hart gekomen omdat God er is? Wanneer gebeurt dat, gemeente? Nou, als de Heere gaat openbaren wie Hij is. En al zijn dan heel veel dingen nog verborgen, al kun je het allemaal geen naam geven, maar dat de Heere dan spreekt, dat de Heere dan door zijn woord, door de psalmen, door wat je hoort, laat merken dat Hij weet waar je woont. En dat ondanks dat je dan nog, net zoals christen en christiaan, in de stad Verderf bent, Dat je weet dat je eruit moet, maar dat je toch je wel eens verblijdt dat er een God is. Wie Hij is. Niet alleen de toornende rechter. Niet alleen de heilige en de rechtvaardige. Dat gaat de mens leren. En dan zie je dat effect bij christen, dat dat pak op zijn rug wordt gelegd. En dan zie je dat effect bij christianen, dat ze zelfs in haar dromen schrikt voor God. Maar tegelijkertijd, gemeente, als je in die omstandigheden bent, dat de zonde zonde wordt en de schuld schuld, en je mag dan nog je ogen open doen 's ochtends, dan verblijd je je wel eens. Ben je blij, dankbaar dat je er nog mag zijn. En dat je dat woord mag hebben. En dan is de Heer echt geen land van uiterste duisternis. Hij spreekt ook wel eens. Niet alleen in zijn toren en in zijn ontdekking. Maar hij laat ook wel eens iets zien dat hij schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is. En dat hij je roept tot bekering. En dat je iets mag zien van die mogelijkheid die er is bij hem. Dan ga je in beginsel iets beleven, iets beoefenen van vreugde, van hoop. Al moet er nog zoveel gebeuren in het leven, al moet er nog zoveel opgeklaard worden, maar de Heere die begint dan ook te trekken. Hij legt waar als een touw om je middel en hij gaat met koorden van liefde trekken. En we zien dat toch ook in de schriftgemeente, als u daar een voorbeeld van wil hebben. We hebben het trouwens al meer met elkaar overdacht. Die gelijkenis van de verloren zoon. Een uitnemend voorbeeld. Door de Heer Jezus verteld wat dan de waarachtige bekering is. Jongens en meisjes kennen die gelijkenis ook. Die jonge man die wilde de wereld in. Die wilde niet meer bij zijn vader leven. Dat had er alles mee te maken hoe dat hij over zijn vader dacht. Hij keek zo negatief naar die vader. En hij had hele harde gedachten over die man. Hij had een bepaald beeld van zijn vader. Die was altijd streng naar zijn idee en hij mocht niks. En altijd die Bijbel en nou ja, je kunt er van allerlei dingen bij verzinnen. Hij dacht, nee, de wereld, daar moet ik het van hebben. Daar pas kun je blij zijn. Daar pas kun je je uitleven. Geef mij het deel wat mij toekomt, zo zei hij. En daarmee verklaarde hij zijn vader dood. Alsof zijn vader al gestorven was, eiste hij het deel van de erfenis op. En hij ging erop uit. De vreugde, de blijdschap tegemoet, zo dacht hij. Totdat hij op een dag tot zichzelf kwam en alles was kwijtgeraakt. En daar zat hij. Vermagerd en vervuild bij de varkens. En het werd hem verboden om zelfs dat varkensvoer nog op te eten. En toen kwam er een verandering in die jongen op gang. En hij ging anders naar zichzelf kijken. Hij zag ineens iets van zijn zonde, van zijn ellende. Maar ook ging hij andere gedachten over zijn vader hebben. En hij zegt tegen zichzelf, hoeveel huurlingen hebben overvloed. Die hebben nog meer dan dat ze op kunnen. Een huurling, dat was een dagloner, die werd 's ochtends op de markt. Die stonden daar te wachten, die dagloners. Die werden voor één dagje gehuurd. Als er een dagje erg druk was op de boerderij, dan werden ze gehuurd. En die kregen meer dan dat ze op konden. En ik, zo dacht hij, ik ben de zoon en ik verkommer. En toen kreeg hij goede gedachten van zijn vader. En toen begon hij toch, ook al zat hij daar nog bij de varkens, toch al een beetje blij te worden van het feit dat hij nou zo'n vader had. En dat gaf hem hoop. Dat maakte dat hij veranderde, dat maakte dat hij ook terugkeerde, dat hij zich ging bekeren. Hij was er blij mee dat hij zo'n vader had. Kijk, als die vader nou een harde en strenge slavendrijver was geweest, dan had die jongen natuurlijk nooit teruggegaan. Maar hij wist hoe goed zijn vader was. En iets van die blijdschap Die vertaalde zich in het feit dat hij terugkeerde naar, naar zijn vader. Met die belijdenis. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Daar hoor je iets van liefde in doorklinken. Iets van die echte zondesmart. Niet alleen maar vanwege de gevolgen van de zonde. Nee, maar ik heb gezondigd tegen een goeddoende vader. En tegelijkertijd gaf hem dat vrijmoedigheid. Vanwege iets van die beginnende blijdschap met wie zijn vader was. En hij hoefde niet vooraan te staan, hij hoefde ook geen zoon meer te zijn. Heere, vader, geef me maar die allerlaagste plaats. Als u mij een plekje wilt geven, want ik heb zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Uitgedreven door de zonde en de smart. Afsterving van de oude mens, maar ook getrokken door de blijdschap dat zijn vader nou zo was. Dat gaf hem hoop, dat gaf hem moed. En die blijdschap van die verloren zoon, die werd natuurlijk nog veel groter. Toen hij zag dat die vader al op de uitkijk stond. Dat maakte hem nog meer blij. En dat gaf hem nog meer hoop. Toen hij zag dat die vader op hem toe kwam lopen. En die blijdschap die groeide alleen maar toen hij hoorde dat die vader zei: breng die voor het beste kleed. Doe hem schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger, want deze mijn zoon was dood en hij is wederlevend geworden. En dan staat er toch ook zo in die gelijkenis: en zij begonnen vrolijk te zijn. Vrolijk verheugd in God. Die jongen is blij geweest in zijn vader, met zijn vader. Omdat die vader niet hem vanaf een afstandje heeft bekeken en gezegd: dan trek nou eerst die vuile plunje maar eens uit en ga nou eerst maar eens een half jaar bewijzen dat je het goed doet en dat je het echt meent. Nee, zo vies en zo vuil als die was, heeft hij zijn zoon omhelst. En het maakte de blijdschap van deze jongen een onbegrijpelijke blijdschap, want hij kon het niet verklaren. Het maakte het alleen maar groter. En gemeente, zo is het ook in de waarachtige bekering. Als de Heer aan de ene kant een mens tot zichzelf laat komen, zelf kennis geeft, dat je eigen gaat zien zoals dat je werkelijk bent. Denk maar weer aan die verloren zoon die daar vermagerd en vervuild bij de varkens zat. Zo'n beeld krijg je dan van jezelf. Je gaat ontzaggelijk negatief van jezelf denken. En je krijgt goede gedachten van God. Dat geeft aan de ene kant smart. Dat geeft aan de ene kant een verdieping van het verdriet. Want je hebt niet zomaar gezondigd tegen een toornende rechter, maar je hebt gezondigd tegen een goeddoende God. Die je dag aan dag overlaat met gunstbewijzen. Dat geeft toch verdriet in je hart. Die goede God. En dat ik zo tegen hem ben geweest. Maar tegelijkertijd geeft dat ook iets van moed. Krijgt er ook iets van blijdschap in God, namelijk in zijn deugden, zoals dat met dat moeilijke woord heet. Zijn eigenschappen, zo u wilt, maar eigenlijk doet dat iets af aan, ja, een eigenschap. Ik vind een deugd, dat is positiever, dat is rijker, dat is voller. De deugden van God. Met name dan, als het gaat om die vreugde, met name de deugd van zijn barmhartigheid. En de deugd van zijn goedertierenheid, zijn langmoedigheid. En dan kan het gebeuren dat een mens, al kan hij het ook niet verklaren, maar dat hij toch wel eens een psalm mee kan zingen. Met tranen in zijn hart of in zijn ogen of in zijn stem. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Daar kan toch zo'n blijdschap in doorklinken. Tegelijkertijd met dat leedwezen. Dat kan zo'n vermenging zijn, zo'n zoete vermenging van tranen van droefheid en tranen van blijdschap. En gemeente, ik hoop dat u het mag verstaan of leren verstaan, maar die gevoelens, dat hartelijke leedwezen, je zou het echt niet willen inruilen voor al het plezier en alle vreugde van de wereld. Als je dit hebt mogen leren ervaren, een hartelijk leedwezen, maar ook een hartelijke vreugde, soms zo samen vermengd in één en hetzelfde hart. Dat zijn zaken, gemeente, die wil je niet inruilen voor 1000 dagen, zo zegt de psalmdichter toch, in de wereld. Waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpel wachten dan gewend. Aan de ijdele vreugde in boze tent. 1 dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Omdat je verheugd bent in God, iets hebt gezien. En nogmaals, al kun je het niet allemaal verklaren. Al kun je er geen verhaal van vertellen. En al snap je nog minder van het geheim waarom God dat kan doen. Maar dat de Heer toch door zijn woord wel eens spreekt. En je toch niet laat omkomen in dure tijd en hongersnood. Maar vanaf het begin van de bekering, gemeente, zal de Heer toch dit soort ervaringen te schenken geven. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij staan. De bepaling van de vreugde is niet alleen in God, maar ook het geheim. Hoe kan dat dan dat God in gunst op een mens neer kan zien? Hoe kan het zijn dat die vader zijn verloren zoon in zijn armen sluit? En ik weet, daar gaat dan die gelijkenis niet zo specifiek op in, maar wij kennen het geheim natuurlijk. De catechismus die verwoordt dat met te zeggen een vreugde in God door Christus. Dat is het geheim. Waarom God in gunst en niet in wraak zijn lust kan hebben. Waarom hij in gunst op een mens neer kan zien. Dat ligt verklaard in die woordjes door Christus. Want hij is, zoals hij dat zelf gezegd heeft, de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg waarlangs de zondaar terugkeert tot de Vader. De middelaar Gods en der mensen. De apostel Petrus die schrijft in zijn eerste brief, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Via die verse, die levende, die bloedweg. Daarin ligt het geheim verklaard. Dat God zijn Zoon gegeven heeft, de Heer Jezus Christus, ons aller ongerechtigheden, zo zegt Jesaja, op hem heeft doen aanlopen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De toren Gods, zo zegt het formulier van het avondmaal, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, is op hem gelegd. Hij gebonden, opdat wij zouden worden ontbonden. Het is op kosten van Christus dat God naar recht een mens niet gaat schuldig keuren, maar zijn teerste liefde schenkt en hem opbeurt uit het stof en hem de blijdschap weergeeft. De gemeente, zo onthult het kruis van de Heer Jezus Christus niet alleen de diepte van de zonde en niet alleen de ontzaglijke toren van God. Het kruis onthult niet alleen de rechtvaardigheid van God en de heiligheid van God, maar ook de barmhartigheid van God. De overvloedige genade die er is voor de grootste der zondaren. Juist op mensen die moeten zeggen, ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. En ik ben het niet waard dat ik uw dochter genaamd mag worden. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Want Heer, ik heb gezondigd. Maar juist in die weg Dan wil de Heer zijn zoon openbaren in het hart. Dan gaat hij verklaren hoe het kan dat God nou gedachten van vrede heeft. En dat hij zijn deugden van goedheid en van barmhartigheid en van langmoedigheid kan afdrukken in het hart. Enerzijds die droefheid bij het kruis van Christus. Als je gaat verstaan, het is door mijn schuld dat die kroon is gevlochten en die beker gevuld. En tegelijkertijd vreugde. Weer die zoete mengeling. Als we kijken naar wat Bunyan erover schrijft in de Christenreis, als hij Christen bij het kruis doet arriveren. Als hij het geheim gaat verstaan waarom God nou in gunst op een mens kan neerzien, dan laat hij Christen zeggen: ik keek naar die gekruisigde. En ik keek. En ik kon niet ophouden met kijken. En terwijl hij zag op die gekruisigde, knapten die banden, viel dat pak van zonde van zijn rug af. En werd hij verheugd in God door Christus. En dat is de diepste vreugde, gemeente, die er is. Als het geheim verklaard wordt in je hart. Hoe God nou zo kan zijn. En dat voor de grootste der zondaren. U die genade mag kennen, dat is toch... dat is toch het diepste geheim. Als je daar iets van mag inblikken, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, zo hebben we gezongen. Genade en waarheid, die zullen elkander kussen. Hoe kan dat? De waarheid zegt dat ik moet sterven. Dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Vanwege de zonde. En dan komt daar de genade overheen. En de vrede wordt met een kus van het recht gegroet. Vrede door het bloed des kruises. Waar dat in beginsel verstaan wordt, gemeente, in het zien op de Heer Jezus Christus, in het zien op de gekruisigde. En in het horen van de woorden van de gekruisigde. Als die dat door zijn geest aandringt in je hart en toepast in je ziel: dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar wie daar iets van, en het zijn ook eigenlijk meemaakzaken, gemeente, ik kan het voorwerpelijk proberen uit te leggen en ik vertel u geen nieuwe dingen. Maar als de geest dat in je hart indraagt, nou, dan ben je zo blij dat je een psalm als net hebt kunnen meezingen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En de Heere gaf rijke juichenstof. Verheugd in God door Christus. Als de Heere dat bloed van zijn zoon toepast aan je hart. En gemeente, dit aspect, dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Want vergis ik me, of krijgt dat misschien door allerlei oorzaken toch wel eens wat te weinig aandacht in de bevindelijk gereformeerde prediking. En dan kijk ik allereerst maar naar mezelf. Functioneert dat wel? Voldoende. Functioneert dat wel evenwichtig, zoals de catechismus dat ons hier zegt? Die maakt geen onderscheid tussen wat meer en wat minder beleefd moet worden of zal worden. Dat staat evenredig tegenover elkaar. Niet alleen dat hartelijke leedwezen, dat verdriet, maar ook die hartelijke vreugde. En laten we dat ook zeker nog eens tegen elkaar zeggen. En zeker misschien ook wel eens tot de jonge mensen. Wat voor beeld hebben jullie van bekering? En wie hebben jullie in gedachten als je een bekeerde man of een bekeerde vrouw in gedachten hebt? En hoe leven die en hoe zien die eruit en wat stralen die uit? Gemeente, laten wij toch niet de gedachte meegeven aan onze jongeren. En ik zeg het allereerst tegen mezelf. Dat in de waarachtige bekering het leven in de genietingen der zonde en een leven in de begeerlijkheid van het vlees, dat ingeruild wordt voor een somber leven van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Als onze jongeren die gedachten krijgen, dan kan ik begrijpen dat ze niet bekeerd willen zijn. En dat ze liever in de wereld willen leven. Want daar kun je genieten. Dat hebben ze natuurlijk verkeerd, maar dat dacht die verloren zoon ook. En laten zij die iets van die waarachtige bekering mogen kennen, toch ook bij zichzelf nagaan of dat deze twee aspecten van de waarachtige bekering wel functioneren in het leven. En ik weet wel hoe het komt, dat er bij ons dan misschien wat meer de nadruk op het ene wordt gelegd en dat het andere misschien wel eens als wat verdacht wordt gezien. Want ja, we hebben dan toch inderdaad die voorbeelden van het tijdgeloof en dat dat terstond met vreugde opkomt en niet in het begin, in het binnenste van het hart. En we kunnen kijken naar die evangelische stromingen die in onze ogen zo oppervlakkig zijn en die het altijd maar met opgeheven handen en klappen hebben en zijn en weten. Maar laat het niet van de weeromstuit zo zijn dat we dan die hartelijke vreugde in God door Christus maar op een tweede plan zetten. En dat alleen die droefheid een kenmerk van het ware is. De schrift getuigt er toch van. Op zoveel plaatsen. Die Moorman, die kameling van Kandersee, reisde zijn weg met blijdschap. En Zacchaeus, vanaf het allereerste moment dat de Heer hem riep, ontving hij Jezus met blijdschap. En de stokbewaarder verheugde zich dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig was geworden. En Jesaja getuigt ervan, we hebben het gelezen. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Want hij heeft mij bekleed met de mantel des heils. En de klederen der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Laten we dat nooit vergeten. Laat er niet alleen een waarschuwing naar de jongeren uit mogen gaan. Een waarschuwing vanwege de zonde en vanwege de straf op de zonde. Maar laten zij die genade mogen kennen. De jongeren ook mogen lokken en ook de ouderen trouwens. Want in dat opzicht hebben we allemaal hetzelfde nodig. Dat het zo goed is om deze God te dienen. Zou je er nou geen zin in krijgen om deze God, die zich in de gelijkenis van de verloren zoon, of beter gezegd, het is eigenlijk de gelijkenis van die vader. Want de Heer Jezus geeft een blik in het hart van de vader. Hoe groot de goedgunstigheid van God is. Hoe ruim het hart van deze vader is. Hoe hij wacht om genadig te zijn. Zoals de profeet Micha dat zegt, meen ik, dat de Heer lust heeft om goede tieren te zijn. Lust heeft om genadig te zijn. Dat is ook wat Christiana zegt, als die buurvrouw barmhartigheid met haar mee wil, maar barmhartigheid heeft geen tekst. Ze heeft geen papiertje waarop een bijzondere belofte geschreven staat. Nou, zegt Christiana, ga dan maar met mij mee op mijn uitnodiging. Want deze God heeft lust aan goede tierenheid. Hij wacht om genadig te zijn. Christiane was blij met God geworden. Ze had de deugden van God leren kennen. Al moest dat nog worden uitgewerkt in de leven. Maar een hartelijke vreugde. Dat is een kenmerk van het ware, bekeerde leven tot God. Het is natuurlijk wel een vreugde die in de schriften nader gepreciseerd wordt. Het is niet zomaar een oppervlakkige blijdschap, jonge mensen. En laten we maar eens in de schriften kijken wat, en ik kan het maar aanstippen, er zou veel meer van kunnen gezegd worden, maar ik wil het alleen maar aanstippen, bijvoorbeeld wat Psalm 2 zegt. Daar wordt ook over een vreugde gezegd, iets gezegd. En dan zegt de psalmdichter daar, verheugt u met beving. Geen oppervlakkige jolijt pret, maar verheugt u met beving. Dat wil zeggen, het is een eerbiedige vreugde. Verheugt u met beving, gemeente. Ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens heb genoemd, maar ik moet dan wel eens denken aan wat ik eens meemaakte. Heel in het begin, toen ik nog maar net in die militaire dienst was en toen ik getuige was van een maat van mij die ging parachute springen. En we zagen hem uit dat vliegtuig springen en zijn parachute ging niet open, of niet goed open. En we hoorden hem van angst schreeuwen. En halverwege zijn val zagen we ineens dat zijn parachute uit die knoop ontwarde en toen kwam hij op de grond terecht. Wij er naartoe rennen, die jongen die zat te huilen. Van de schrik dat de dood zo dichtbij was en tegelijkertijd blij, blij dat hij het overleefd had. Nou, zo heeft een ware christen in de bekering de dood op zich zien afkomen. En daarom zo verheugd dat hij het er leven ervan afgebracht heeft, dat God hem gered heeft. In Christus. Verheugt u met beving. Een eerbiedige vreugde, maar ook een heilige vreugde. En dan bedoel ik dit. Dat het een vreugde is die jaagt naar heiligmaking. En wordt dat ook niet gemist, gemeente, bij het tijdgeloof? En bij een vaak een oppervlakkige vreugde, een oppervlakkige blijdschap van mensen, waarvan je aan de ene kant denkt, ja, ze zijn wel blij. Maar als je eerlijk naar het leven kijkt, dan kan er alles mee door. Die vreugde, die bekering, heiligt hun leven niet. Zonde is geen zonde meer. Nou, dat kan nooit een vreugde uit God zijn. Want die vreugde die heiligt, die maakt verlangend. Die doet de vraag stellen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die vreugde die trekt een mens bij de zonde en bij de ongerechtigheid weg. Een heiligende vreugde. Ten derde, gemeente, is het ook een standvastige vreugde. Terwijl het tijdgeloof een kortstondige vreugde is en toen de beproeving kwam, toen de zon dus ging schijnen, toen schrompelde dat plantje weer ineen. Zo is het ook met hen die verdrukt, die verleid. Die worden verdrukt, die hebben geen standvastige vreugde, het schrompelt ineen. En dan zien we Paulus en Silas in de verdrukkingen, onder de geestelslagen, met een open rug in de gevangenis zitten en ze zongen psalmen, lofpsalmen tot eer van God. Hun vreugde werd niet weggenomen door de verdrukking en door de vervolging. Een standvastige vreugde. Terwijl onder bij tijd geloof in de verdrukking, dat valt door de mand. Dat houdt het niet. En ik wil niet zeggen dat dat altijd makkelijk is natuurlijk, als je verdrukt wordt. En als je beproefd wordt en dat je nooit eens uitglijdt en dat je nooit eens klaagt zoals Asaf. Maar uiteindelijk zal die bekering overwinnen. Uiteindelijk zal die vreugde toch weer de overhand krijgen. Als je in Gods heiligdom mag ingaan. Een heiligende vreugde. En als laatste punt, en ik zou nogmaals veel meer kunnen noemen, maar omwille van de tijd. Die vreugde maakt ook hemelsgezind. Als je iets van die vreugde hebt mogen proeven. De vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Dan krijg je heimwee naar de eeuwige vreugde hierboven. Want dat smaakt naar meer. Verheugd in God door Christus. Als je huppelen mag van zielenvreugde. Als je hart mag overvloeien van Gods eer. Als je daar iets van geproefd hebt, gemeente, dan kun je niet meer zonder. En het is een smart, het is een verdriet als dat weer weg is. Maar je gaat verlangen, Heere, wanneer komt die dag? Dat ik eeuwige blijdschap op mijn hoofd van u mag ontvangen. Dat treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dat al die zaken die die vreugde in de weg staan, worden weggenomen. De vreugde in de waarachtige bekering, gemeente, is een voorsmaak van wat straks eeuwig zal worden ontvangen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En vandaar dat we het in zondag 22 al hebben beleden. Nadat ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten. Die geen oog gezien heeft. Die geen oor gehoord heeft. En wat in geen mensenhart al is opgeklommen. En dat om God eeuwig te loven en te prijzen. Hebt u, heb jij heimwee? Amen. Dankzegging en gebed. Bemoedigd danken wij u, Heere, dat we weer een ogenblik hier in dit bedehuis mochten zijn om met bidden en smeken onder dankzegging alles bij u bekend te maken, maar ook om uw woord te horen. Vanochtend het slot van de Jozefsgeschiedenis, dat zalig sterven van deze oude patriarch. Heere, geef dat ook wij voorbereid mogen zijn op die dag die ook voor ons allen komt. Bewaar ons dan ook in de week die voor ons ligt voor een onverwachte en onverzoende, onvoorbereide dood. Heilig uw woord in ons hart ook van deze middag, waarin dat andere aspect van de waarachtige bekering ons is voorgehouden. Bewaar ons, Heere, voor een scheef groei in het geestelijke leven. Eenzijdigheden die zo op de loer liggen. Maar schenk ons een gezond geloof. Zoals een van de oude Puritijnen dat noemde. Dat het in evenwicht mag zijn. Een hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugde. Bedien en bedouw ons dan met uw Heilige Geest, Heere. En doe ons zien op Christus. Die onze aller ongerechtigheden heeft gedragen, zo zei de profeet. En geeft dat we daaruit mogen leren leven. Dat uw volk zich daarin mag verheugen. In hem, de middelaar Gods en der mensen. Door welke wij tot God moeten gaan. Teruggeleid mogen worden naar u. De Vader van alle barmhartigheid. Heere, wees u met ons. Wilt u het zegenen wat van u kwam. genadig verzoenen en vergeven, heiligen en ook compleet maken, volmaken wat tekort was. Help ons in alles, op school en thuis, in de maatschappij, of als ons arbeidszame leven achter de rug is, of als we niet werken kunnen of hoeven. Wees met ons in de zorgen, persoonlijk, vanwege de gezondheid, in het gezin. Maar wees ook met ons in onze vreugden en in onze zegeningen. En wees u ook met allen die ook deze week weer een taak hebben in het gemeentelijke leven, de huisbezoeken, de verenigingen, de catechisaties. Zegen het, Heere. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 98 zingen wij tot slot het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem, geef de Heere dank. Het derde van 98. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.